dat is natuurlijk het hele probleem ook van een organisatie als de GGZ. Dat elk systeem, elk orgaan wordt op een bepaalde manier een log systeem.
Ja.
En met regeltjes en dingen. Ja, ik zie het met ledenogen tegemoet als EFT in dat systeem geïmplementeerd gaat worden.
Welkom bij de Balanskliniek. Leuk dat je luistert. Ik ben Bram Bakker en ik praat met interessante gasten. Vandaag zeker. Yvonne Toussaint introduceerde in Nederland de EFT, oftewel het tappen. Wat is dat voor behandeling? Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten met het veel bekendere EMDR? Yvonne legt het uit. Veel luisterplezier. Yvonne, laten we maar gelijk beginnen met misschien wel het grootste probleem, denk ik. Jij bent de vrouw die in Nederland de EFT heeft geïntroduceerd. En wat is jouw EFT? Want er is EFT-verwarring.
EFT-verwarring. Nou, laten we dan even helemaal beginnen met waar EFT voor staat. En dat is Emotional Freedom Techniques. En dat is al de eerste verwarring, want er is ook een andere methode die Emotional Focus Therapy is. Dat is heel wat anders.
Ja, nee, en EFT is in mijn achtertuin,
ja,
bekender als relatietherapievorm.
Nou, is niet helemaal waar, want die relatietherapievorm heeft ook heel veel terrein verkend. Maar EFT, wat ik dan doe, wat een vorm, ja, van tapping is, dat, ja, woord gebruik ik de laatste tijd maar vaak om ervoor te zorgen dat we weten waar we het over hebben. Dat is eigenlijk in de basis is EFT best wel duidelijk wat het is als je het hebt over tapping. Maar ja, ik kan daar een hele geschiedenis over gaan vertellen, over de verschillen die er zijn ontstaan op de verschillende werelddelen. Engeland, Amerika, Australië.
Ja, ja.
Maar het is eigenlijk niet zo heel erg, want in feite gaat het allemaal over hetzelfde. Er zijn hier en daar wat veranderingen in het protocol.
Mm-hmm.
Maar voor mij gaat het eigenlijk veel meer over de kracht die achter EFT ligt, waarom het werkt en hoe het werkt. En dat is veel belangrijker dan dat je het noemt evidence-based EFT, clinical EFT. Zo zijn er wat benamingen in de loop der jaren gekomen.
Ja, nee, maar nog even één stap terug. Iets van 15 jaar geleden, denk ik, kwam Sue Johnson,
ja,
de relatietherapeut,
ja,
met een boek, Houd Me Vast.
Ja.
Grote bestseller wereldwijd. Ja. En toen werd EFT relatietherapie. Ik denk dat jij misschien al wel bezig was met de tappen.
Ja.
En die twee dingen hebben niks met elkaar te maken.
Hebben niks met elkaar te maken.
Maar wel onhandig, toch?
Heel onhandig. Kijk, in de tijd dat Sue Johnson een beetje opkwam in Nederland,
ja,
was het moment dat ik mijn eerste boek schreef, Innerlijke Rust met EFT. En toen was dat nog heel erg klein. Toen heb ik contact gezocht met Gary Craig. Dat is de grondlegger van tapping, mijn EFT, ja, laat ik maar zo zeggen.
Ja.
En gevraagd of we daar iets aan konden doen, dat het een probleem werd wellicht in Nederland. Hij kon daar niks aan doen, omdat afkortingen kun je niet vastleggen. Dus er zijn heel veel verschillende zaken met een afkorting EFT.
Ja.
Een afkorting kun je niet vastleggen, dus hij kon daar niks aan doen. Ik kan daar ook niks aan doen, want EFT is niet mijn uitvinding, maar die, nee, van Gary Craig.
Ja.
En dus we hebben er mee te dealen.
Ja. Heb jij er last van?
Nou, het grappige verhaal is dat ik ooit een keer een workshop gaf. Dat is al jaren geleden, hoor. Ik was in Friesland. Ik gaf een workshop. En het zat zo'n heel groep mensen. En op een gegeven moment stond er een op. En iemand die zei, Ja maar. Ik hoor je helemaal niks over relaties zeggen.
Jammer, ja.
En die zat, ja, dus gewoon in de verkeerde workshop. Dus toen moest ik haar dat gaan uitleggen. Maar goed, dat is dus gewoon wat het is. En ik probeer het helder te krijgen door vooral in mijn communicatie het woord tapping te gebruiken.
Ja.
Zodat het duidelijk is dat we het hier hebben over emotional freedom techniques.
Oké, nou dan houden we nu op over Sue Johnson en relatietherapie. Maar
ja,
dat het maar helder is. Want ik moet het echt best vaak aan mensen uitleggen. Dus ik gebruik,
ja,
dan EFT als afkorting.
Ja.
En dan heb je echt vaak dat mensen denken dat ik het dan over de
relatietherapie
heb. Terwijl ik het tappen eigenlijk veel belangrijker, ja, vind vanuit het werk.
Ja.
Wat wij doen.
Ja.
Hoe kwam jij erin? Hoe belandde jij erbij?
Dat was ergens in 2004. Via een vriendin van mij die daarover had gehoord, die altijd heel goed is om mensen ergens op een plek te krijgen of te verbinden met iets waarvan ze denkt van hey, dat is iets voor jou. Dus die had erover gehoord. Er waren een paar mensen in Nederland. Er was toen nog heel weinig in Nederland. Maar er was een arts met een coach of zo samen die een workshopje EFT gaven. En die hadden het uit Amerika opgepikt of zo. En ik dacht van, oh, laat ik eens kijken naar dat workshopje. Dus ik ben naar dat workshopje gegaan. En dat was in de tijd dat ik net gescheiden was. Dus ik had best wel wat issues. En ik ging dat toepassen. We hadden het geleerd, ik ging het toepassen. Er zat behoorlijk veel frustratie en boosheid in mij. En ik ging tappen, ik deed protocol. En ik voelde gewoon die emoties uit mijn lichaam wegglijden. En ik dacht, wat is dit? Dit is heel raar. En die ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk altijd aan EFT ben blijven hangen. Want ik heb ook best veel met de work van Byron Katie gedaan. Ik ben bij Byron Katie geweest in de School of the Work. 9 dagen lang met haar in een ruimte gezeten, wat waanzinnig was. En heel veel dingen voor mij veranderd. Wat ik ook wel weer toepas in de EFT. Ja, EFT is toch, omdat het zo praktisch is, omdat mensen het ook zelf kunnen doen. Mm-hmm. En eenvoudig. Het is niet heel gecompliceerd. Wat ook weer de valkuil is, maar daar kunnen we het straks misschien nog over hebben. Ben ik bij EFT blijven hangen. En toen, na die ervaring, ben ik op onderzoek uitgegaan. En ben ik, heb ik Gary zelf opgezocht in die zin dat hij toen al geen workshops meer gaf, maar heel veel materiaal had online. Dus dat heb ik allemaal bestudeerd. Ik heb allerlei workshops, cursussen gevolgd bij alle mensen die hij heeft opgeleid. Dus dat zijn de EFT-masters.
Ja, je ging naar het buitenland.
Ik ging naar het buitenland, ja. Naar Amerika, naar Engeland. Daar heb ik allemaal, allemaal mijn kennis en kunde op gedaan.
En wat tap je voor de luisteraar die nog steeds geen idee heeft waar we het over hebben?
Nou kijk, EFT is een simpel protocol waarbij je op een aantal acupunctuurpunten klopt met je vingers. Dat is een vast protocolletje. Het kloppen op die punten zorgt ervoor dat op het moment als jij je focus hebt op een herinnering of een emotie of een negatieve fysieke sensatie of een overtuiging, het kloppen zorgt ervoor dat jouw stresssysteem kalmeert en dat jouw brein andere informatie krijgt. Dus de emotie of de negativiteit die gekoppeld is aan een herinnering, die wordt daarmee geneutraliseerd. Omdat je eigenlijk negatieve emoties uit je lichaam laat wegvloeien.
Het is EMDR, zoals ik het heb geleerd bijna. Het klinkt bijna als hoe je uitlegt aan iemand wat EMDR doet.
Nou, EMDR en EFT, daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Die liggen in hun effect heel dicht bij elkaar. En dan zeg ik natuurlijk dat ik EFT beter vind dan EMDR.
Omdat je het zelf kan doen.
En er zijn wel meer verschillen met de EMDR. Maar in de basis is het effect hetzelfde. Want EFT wordt ook erkend als effectief voor bijvoorbeeld PTSS en complex PTSS. Allerlei soorten trauma. Net als wat EMDR is.
Maar nog niet in Nederland, hè? Daar moeten we misschien verderop.
Ja, nog niet in Nederland.
Het staat niet in de protocollen om de PTSS te behandelen.
Nee, precies. In Nederland nog niet. Maar er zijn een paar grote verschillen met de EMDR. EMDR wordt je eigenlijk als cliënt direct blootgesteld aan het trauma of aan de negatieve ervaring. Met EFT hebben we een hele andere aanpak om mensen gaandeweg naar dat punt toe te laten werken. En dat voorkomt een hoop hertraumatisering. Want dat heb ik wel meegemaakt, ook in mijn praktijk. Mensen die EMDR hebben gehad, die of dichtslaan of gehertraumatiseerd zijn door de heftigheid ervan.
Ja, wat je natuurlijk een beetje hebt, is dat je steeds hoort wat er goed gaat. En de keren dat het niet goed, dan hoor je minder. Dat is net als met dating sites. Je hoort altijd de succesnummers.
Ja, dat is zo. En andersom gezien hoor. Ja. Krijg ik natuurlijk de mensen in mijn praktijk die een minder goede ervaring hebben gehad.
Ja. Even nog één stap terug, want er zijn luisteraars die bij acupunctuurpunten nog niet begrijpen waar je het dan over hebt.
Ja, acupunctuurpunten, je hebt in je lichaam meridianen. Nou, daar is heel lang ook twijfel over geweest of dat nou wel bestaat of niet. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die dat echt wel hebben aangetoond, dat er meridianen zijn. Meridianen in je lichaam zijn energiebanen. En emoties zijn een vorm van energie.
Ja.
Dat voel je gewoon in je lijf. Het bekloppen van die energiebanen doe je dus door middel van het bekloppen van die acupunctuurpunten. Ja. Er zijn heel veel punten op je lichaam. De punten die wij gebruiken zijn begin- en eindpunten van die meridianen. En dat protocolletje behelst eigenlijk al die 14 meridianen die je dan beklopt.
Maar de wetenschap heeft ons geleerd dat er 14 meridianen zijn.
Ja, dat is ook in de Chinese acupunctuur is dat gewoon duidelijk. Dat als je daar iets in verdiept, dan weet je dat dat zo is. En omdat die meridianen energietransporteurs zijn, heeft het ook iets dus met jouw energie in je lichaam, met je emoties, met je gevoel te maken. En de werking van EFT, daar zijn we nog niet 100% uit. Maar een van de wetenschappers die daar onderzoek naar heeft gedaan is David Feinstein. En die zegt dat je door het bekloppen van die punten ook je weefsel activeert. En dat weefsel en de meridianen staan in verbinding met je energie, met je zenuwstelsel.
Ja.
En je zenuwstelsel staat weer in verbinding met je brein. En in je brein is er gewoon een stresssysteem. Hè? Je emotionele deel van je brein wat aangaat op momenten van stress.
Ja.
Nou, als we EFT toepassen, en dat is ook onderzocht en bewezen, kalmeert jouw emotionele brein. Dus jouw brein wordt kalm en rustig op het moment dat je die punten gaat bekloppen.
En heeft het dan iets te maken met dat je een blokkade opheft? Dat die energie weer doorloopt? Of dat de emoties eruit kunnen?
Ik zeg heel vaak tegen mensen, als ik in de workshop geef en ik vraag aan mensen van wat is een emotie, weet niemand dat eigenlijk te omschrijven. Niemand snapt dat een emotie gewoon puur energie is die je ervaart en voelt in je lichaam. En daar
ik zou zeggen, een emotie is eigenlijk een gevoel.
Ja, maar wat is dan een gevoel?
Ja, iets waar we graag over kletsen, maar we niet weten wat het is.
Klopt, ja. Dus als je heel erg blij bent. Ik zag gisteravond net weer, het is altijd alsof mensen een prijs winnen. En god, ze zijn opeens miljonair. Nou, hartstikke leuk. En dan zijn mensen blij. En als je blij bent, dan voel je die energie stromen in je lijf.
Ja.
Daarentegen, als je heel depressief bent.
Ja.
Je zit, en dan zeggen we ook, je zit heel zwaar. Je bent heel depressief.
Laag in je energie.
Zit je laag in je energie. Dat voelt ook zwaar in je lichaam. Dan blokkeer je ook vaak in al die positieve gevoelens. Dus dat is wat EFT doet. Door eigenlijk die energie weer vrij te maken.
Mm-hmm.
In combinatie met die ontkoppeling van je brein. Want dat is eigenlijk wel heel erg belangrijk. En in de psychologie noemen we dat memory reconsolidation. En dat is een heel belangrijk aspect van de werking van EFT. Dat je dus een herinnering waar wij een bepaald gevoel of emotie bij hebben gehad. Dat die geneutraliseerd wordt, maar dat we daar ook een ander begrip of een ander idee over kunnen krijgen.
Maar is het dan zo dat mensen ook, zeg maar, hun overtuigingen bijstellen? Dus
je kan
anders gaan denken over dingen die gebeurd zijn.
Exact. En dat is een cognitieve shift, zoals we dat noemen. In EFT proberen we alle mensen die ik ook opleid in EFT leren van mij om dat vooral bij de cliënt te laten, want dat is een proces. Dus op het moment als jij een negatieve lading oplost die gekoppeld is aan een negatieve ervaring, dan ontstaat er ruimte in het bewustzijn en dan ontstaat er min of meer vanzelf een ander soort idee over die hele situatie.
Maar even een sprong. Het eerste wat ik dan denk is, dan moet het vooral niet over PTSS gaan hebben. Dan moeten we het over depressie gaan hebben. Over al die mensen die vastzitten in pijnlijke, geblokkeerde overtuigingen over zichzelf.
Ik wil het graag over depressie hebben.
Dat is een mer à boire.
Ja. Nou ja, kijk, mensen die veel trauma hebben meegemaakt, kunnen uiteindelijk in een depressie komen.
Worden vaker depressief dan dat ze PTSS krijgen.
Nou, dat weet ik niet. Ik ken die cijfers niet.
Ja, dat heb ik dan in mijn opleiding als psychiater allemaal geleerd. Een traumatische ervaring resulteert vaker in een depressie dan in een PTSS.
Oké. Nou, wat zo belangrijk is, vind ik... Ik kijk naar deze dingen, of het nou PTSS is of depressie of wat dan ook. Dat is een symptoom.
Een energieblokkade.
Het is een symptoom van een programmering van het bewustzijn... Over hoe mensen over zichzelf denken.
Ja.
En de wereld om hen heen, of de mensen om hen heen.
Ja.
En wat er vaak gebeurt met de huidige therapieën... is dat mensen gaan kijken hoe ze het symptoom kunnen oplossen.
Ja, symptoombestrijding noemen we.
Nou ja, omdat ze denken, mensen hebben PTSS. Oké, wat is dat? Nou, ze slapen slecht. Mm-hmm. Dus we gaan iets doen om mensen beter te laten slapen.
Ja.
Ze hebben heel veel angst ontwikkeld. Dan gaan we ze leren dat ze daar echt niet bang voor hoeven te zijn.
Ja.
Zo werkt het niet.
Maar zo is de hele GGZ wel ingericht.
Ja, en daarom is er ook vaak weinig of minder effect met dat soort therapieën.
Ja.
En dat zeg ik nu heel bout, hè, want er zijn natuurlijk ook best mensen... die wel baat hebben bij praattherapieën. Maar in mijn beleving moeten we naar een nieuw niveau. En dan haal ik even mijn Australische collega Peter Stapleton aan. Zij is onderzoeker en doet heel veel voor EFT op dit moment in de wereld. EFT is een van de methoden die de vierde golf in de psychologie gaan zijn. En dat betekent dat we moeten leren dat het energetische deel van de psychologie heel erg belangrijk is. En dat we via het energetische systeem mensen moeten gaan helpen. Want daar ligt de sleutel.
En dat is enorm blijven liggen, toch?
Dat is enorm blijven liggen.
Psychologie en energie, dat is...
Allemaal woe-woe en vaag en zo.
Ja. Ja, ik ben fan, dat weet je. Maar ik vraag me dan wel af, hoe moet dat dan? Want ik ben zo oud dat ik de opkomst van de EMDR heb meegemaakt.
Mm-hmm.
En ik heb gezien wat er gebeurd is. Het is natuurlijk ingevoegd in het reguliere aanbod.
Ja.
En dat heeft voordelen, maar dat heeft wellicht
ook
beperkingen.
Ja.
En wat gaan we nou met het teppen doen? Gaan we met het teppen proberen, net als de EMDR, binnen de declarabele zorg te komen? Of...
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Nou, dat vind ik best wel complex. Omdat ik op dit moment de ontwikkeling van EFT in de wereld zie... dat er op heel veel, in verschillende landen, EFT erkend wordt. In Amerika is het een erkende methode voor de behandeling bij war veterans, oorlogsveteranen.
Hebben ze er nogal veel van?
Ja, daar hebben ze er veel van. En dat is, daar heeft Dawson Church heel veel voor gedaan. In Engeland is EFT nu officieel... hoe heet dat clubje? NHC, geloof ik. Sorry, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar dat is een groot orgaan die artsen en mensen in de medische wereld adviseert over methodieken.
Ja.
Daar wordt EFT nu ook aangeraden voor PTSS en trauma. In Australië, waar Peter Stapleton heel veel onderzoek doet naar EFT... wat heel belangrijk is, die noemt EFT nu evidence-based EFT... ik ga het nu ook evidence-based noemen. Want ik denk, als zij dat kan, dan kan ik dat ook.
Maar wil jij in dat kader? Want jij mevrouw uit de theaterwereld.
Ja,
dus die gaan we niet helemaal serieus nemen.
Nee, kijk, weet je wat dus het hele probleem is? En ik ben daar zelf niet uit hoe dat verder moet. Ik zie mezelf ook niet meer als degene die dat gaat veroorzaken. Op het moment dat je in een systeem gaat...
Ja.
Ben je in een probleem. Dat heb ik mijn hele leven ervaren. Ook toen ik nog gewoon coach was. En ik werd gevraagd om in bedrijven... een coach in het bedrijf te zijn. Ik dacht, no way. Ik moet de nar van de koning blijven. Want als ik in dat systeem ga... ben ik natuurlijk de pineut. Ja. Want daardoor word je beïnvloed.
Ja. Ja, been erin, been eruit.
Ja, been erin, been eruit. En dat is natuurlijk het hele probleem... ook van een organisatie als de GGZ. Dat het... Elk systeem, elk orgaan wordt op een bepaalde manier een log systeem.
Ja.
En met regeltjes en dingen. Ja, ik zie het met ledenogen tegemoet als EFT in dat systeem geïmplementeerd gaat worden.
Ja, maar dat is het gevaar van dat je je als evidence-based gaat profileren.
Ja.
Want dan zeg je eigenlijk indirect richting zorgverzekeraars, dan mogen jullie het ook wel gaan vergoeden.
Ja.
Waar overigens heel veel voor te zeggen is. Want waar veel voor dat gunnen wij de mensen.
Ah, we gunnen dat de mensen, absoluut. Ja, maar dat is dus een heel complex iets waar ik zelf ook niet uit ben. Ik wil nooit in het zorgsysteem. Nee. Ik ben een coach, dus ik ben altijd zelfstandig geweest. Mm-hmm. En zoveel mogelijk uit systemen gebleven. Ik weet dat er mensen zijn die ik opgeleid heb in EFT, die wel in het systeem zitten. Daar ben ik eigenlijk blij mee. Want ik wil natuurlijk ook dat EFT zich verspreidt in Nederland.
Ja.
Dus hoe meer GGZ-psychologen EFT gaan toepassen, die dan zeggen, oh ja, nou, ik doe heel weinig cognitieve gedragstherapie meer, want ik doe eigenlijk alleen maar EFT, want het werkt veel beter. Dan denk ik, ja, daar ben ik natuurlijk blij mee.
Ja. Ja. Jij hebt een opleiding, dus in die zin heb je iets van een olievlek effect.
Ja.
Waar zeg je, kan het nog beter of breder of anders? Want je bent ook geen 23 meer. Dus
ja.
Als jij nu als de ongekroonde koningin van EFT in Nederland de komende 10 jaar schetst, hoe zou jij het dan graag willen?
Nou, ik ben een gecertificeerd EFT mastertrainer.
Internationaal
gezien. Ja. En dat is een grote beroepsvereniging internationaal. Dat heet EFT International. Ik denk dat je alleen maar EFT groot kan krijgen door breed te gaan. Niet te bedenken, we moeten het in Nederland doen. Minimaal. Ik voel me min of meer dus ook verantwoordelijk vanuit EFT International om EFT verder te verspreiden in Nederland. Maar dat zou een grotere impact moeten hebben. En ik denk dat ik met, en er zijn nu 3 EFT-trainers in Nederland, net een van mijn studenten is geslaagd voor haar examen.
Die is nu ook international.
Die is nu ook EFT International trainer. Ik denk dat we vanuit die beroepsvereniging moeten kijken hoe we in de verschillende landen, want wij opereren in Duitsland, Frankrijk, België, noem maar op, hoe we in Europa, de Europese landen, het groter kunnen krijgen. Want wij hebben geen onderzoekers. Kijk, in Engeland zijn onderzoekers, in Amerika zijn onderzoekers, in Australië zijn onderzoekers. Dus eigenlijk hebben we in Nederland oproep een onderzoeker nodig. Iemand die geld en middelen heeft om onderzoek te doen naar EFT. Nou, dan kom je natuurlijk weer in die discrepantie van, ja, dan komt het in het reguliere. Maar het is toch belangrijk om het groter te maken, zodat er meer body en meer, toch meer waardering komt voor EFT. Ook in Nederland en andere Europese landen.
Maar kijk, wij hebben al die onderzoeken met antidepressiva hebben we blind overgenomen. De bulk is in Amerika gedaan.
Ja.
En vanuit wetenschap bezien is het niet eens nodig dat het Nederlandse data zijn. Volstaande internationale data. Je zou kunnen zeggen, laat het onderzoek lekker in de wereld gebeuren. Laten wij zorgen dat we gewoon internationaal gecertificeerde behandelaren hebben.
Ja, nou ja, kijk, dat is ook prima. Maar dan moet er dus ergens, en nogmaals, ik ben niet wetenschappelijk opgeleid,
nee.
Dus dat is niet mijn achtergrond.
Ja.
Je zou eigenlijk een leuke een danseres, actrice geweest. Ik kom uit een hele andere hoek. Dus er zijn mensen nodig die dat onderzoek, wat allemaal al gedaan is naar EFT, en wat gewoon elke keer bewijst dat de EFT zijn effect heeft, dat onderzoek overgenomen wordt in Nederland. Maar ja, ik weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.
Nee. Dus die oproep.
Dat is een oproep.
Ja, dus ga naar de website van Yvonne Toucet als u geprikkeld bent. Jonge psychologen, neurowetenschappers.
Ja.
En meld u aan.
Meld je aan.
Ja.
Equilibre.
Ja. We zeggen het lachend, maar het is natuurlijk wel echt serieus. Wat je dan krijgt, is dan moet je ook. Je moet de integriteit van de behandeling checken. Hè? En je klopt op die acupunctuurpunten.
Ja.
De bulk zit in het gezicht, voor de mensen die het niet weten. Heb jij de overtuiging dat je al die punten op de goede manier moet aankloppen? Of kan je ook zeggen, ja, als je er één overslaat, of dan werkt het ook. Want we hebben 14 van die punten.
Ja.
Moet je ze alle 14 aanraken? Of kan je bijvoorbeeld met 6? Of nee, daar...
Ja, nou kijk, er is een ontwikkeling geweest in het basisprotocol van de EFT. En Gary zelf, die dit ontwikkeld heeft, heeft ook in de loop der jaren steeds vaker tegen ons gezegd, joh, die punten doen we niet meer. Of dat onderdeel van het protocol laten we zitten. Want zonder dat werkt het ook. Gary is altijd heel erg van, als het met minder kan, des te beter.
Ja, maar dat heb je bij EMDR ook gezien. Dat is ook uiteindelijk steeds simpeler geworden.
Ja.
Het zijn nu piepjes op een koptelefoon.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat is natuurlijk op zich een interessante ontwikkeling. Ik denk dat het lichaam geheugen heeft. En dat als je eenmaal jouw lichaam hebt geleerd, op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook conditionering, dat het lichaam voelt en ervaart en weet wat er gebeurt als je op die punten klopt, ja, dat het ook wel gaat werken als je minder punten beklopt. Dus er zijn, ik geef mijn cliënten vaak ook wel oefeningen mee, dat ik zeg, joh, als je nou ergens bent op een moment, ja, en je merkt je stress gaat omhoog, ja, klop dan alleen even bijvoorbeeld op de zijkant van je hand of op het sleutelbeenpunt, hè, wat onder de aanhechting van je sleutelbeen bij je borstbeen zit. Die punten die werken meestal heel effectief. En dat doet al iets als je daar alleen maar even op gaat kloppen.
Op dat punt.
Op dat punt, op dat enkele punt. En dus het effect van het kloppen is meestal heel snel. Maar dat is heel iets anders als dat er een cliënt bij mij in de praktijk komt met een heel probleem. En ik ga met die persoon aan de slag om een heel patroon uit zijn verleden op te gaan lossen.
He, ja, dan wordt het onderdeel van een heel therapeutisch traject.
Dat is een heel
termen coachingstraject.
Ja, ja, nou, inmiddels werk ik natuurlijk heel therapeutisch.
Ja.
En dat is gewoon, ja, het gevolg geweest van al die duizenden sessies die ik gedaan heb.
Ja.
Maar dan ga je natuurlijk op een hele andere manier met EFT om. Dus het is niet zo dat iedereen die dat protocolletje leert, en dat is natuurlijk ook weer altijd de valkuil van simpel,
daarmee een goede therapeut is.
Nee.
Nou is de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die ken je ook wel. Die, die staan bekend vanwege hun genuanceerde uitlatingen.
Ja.
Die zal zeggen, dit is zeker kwakzalverij.
Ja.
En als het iets doet, is het hooguit placebo.
Ja.
De vraag naar het placebo-effect, die wil ik je wel stellen. Want ik ben niet tegen placebo. Als het werkt,
ja,
dan werkt het. Maar hoe verhoudt het tappen zich tot een ritueel? Hè? Zoals een keeper die 3 keer tegen de paal schopt voor de wedstrijd, omdat hij overtuigd is dat, ja, hij dan minder tegendoelpunten krijgt. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen met een placebo-effect?
Nou ja,
niet lullig bedoeld, hè?
Ja, nee, ik snap het helemaal. Kijk, dat is natuurlijk heel interessant, dat het placebo-effect aan zich natuurlijk een effect van heling is.
Ja, en aantoonbaar in het brein, hè?
Dus en dat, aantoonbaar, en daar zijn best ook wel onderzoeken naar gedaan. Ik denk nu aan een boek waarvan ik even niet op de naam van die schrijfster kan komen, zo'n Amerikaanse. Mind Over Matters heet het boek. Zij heeft onderzoek gedaan naar al die placebo-effecten. En kijk, wat gebeurt daar dan eigenlijk? Kijk, in het reguliere is placebo wordt weggezet als van, oké, dus dat is maar een soort van ideetje. Dus de methode heeft dan niet gewerkt, dus een placebo. Dus we stoppen het in de la, we kijken er niet meer naar.
Mm-hmm.
Maar feitelijk, het placebo is niks anders dan dat mensen iets doen in hun brein met hun overtuigingen.
Ja.
En hierbij kom ik ook wel op een vlak wat verder gaat dan het reguliere. Namelijk dat ik heb heel veel geleerd van de celbioloog Bruce Lipton. The Biology of Belief. Wat je gelooft, dat doet iets in jouw hele systeem.
Ja. Ja.
Daarom werken we met EFT ook met overtuigingen.
Nou ja, ik vergelijk het altijd met verliefdheid. Dat is een op zichzelf waanzinnige overtuiging. Dat je de one and only bent tegengekomen te midden,
ja,
van 8 miljard anderen.
Ja,
maar
ja.
Dat doet iets met
dat
je
doet
systeem.
Iets met je
dus
systeem.
Dat is eigenlijk een mega placebo effect.
Ja, nou ja, kijk. Dus we kunnen iets aanzetten of iets uitzetten.
Ja, ja.
Met wat we denken.
Ja.
En dat is wat Bruce Lipton ook zegt. Je kan je DNA aan- en uitzetten. Het is niet zo dat strikt is en zo zit je in elkaar en daar kan je niks meer aan doen. Het brein is ook flexibel, hebben we geleerd in de loop der tijd.
Mm.
Dus je gedachten zijn veel sterker, doen veel meer in je lijf, ja, dan dat de meeste mensen denken en weten.
Ja.
En dus als je het hebt over placebo, ja, graag placebo. Want dan betekent dat iemand dus iets heeft gedaan,
ja,
waardoor die een overtuiging heeft losgelaten en er dus een bepaald probleem niet meer is. En dan kom je natuurlijk ook op het punt dat je gedachten ook bepalend zijn voor wat je voelt. En dat je denken en je emotie, mm-hmm, iets doet met je fysiek.
Ja.
En dan komen we dus op het wankele gebied van wat ziekte is en hoe ziekte ontstaat. En daar is natuurlijk nog heel veel winst te behalen. Ik zie altijd graag voor me dat we op een gegeven moment, en die ontwikkeling zitten we wel in, dat de medische wetenschap en artsen gaan zien dat het mentaal-emotionele component van ziekte, mm-hmm, heel erg belangrijk is voor heling en weer gezond worden.
Maar kijk, de lading die aan placebo kleeft, is ook één op één gekoppeld aan het medische model. En de vraag is natuurlijk ook, moeten we niet minder medisch gaan denken? Want een placebo is een nepmiddel. Dat was de korte de bocht definitie die 40 jaar geleden werd gebruikt.
Ja, dat dachten ze, dat nep was.
Ja, dus de herwaardering van placebo is misschien ook het terugdringen van van de medische duiding van alles.
Nou ja, kijk, ik denk, en dat weet jij nog misschien beter als ik, dat in de medische wereld er veel aan symptoombestrijding wordt gedaan. Want iemand wordt ziek, hij heeft bijvoorbeeld een vorm van kanker. Ja, wat wordt er dan gezegd? Nou, dat is jammer, je hebt pech gehad. Jij hebt borstkanker, nou, dat is dan pech. Kan je niks aan doen.
Ja.
Terwijl ik denk dat het lichaam op die manier gaat reageren, dat is een gevolg van iets wat daar aan vooraf ligt. En dat heeft niks te maken met schuld, hè? Want dat
nee,
is
want
op een gegeven moment ook.
De messen worden nu al geslepen.
Ja,
ja, want dan is het dus je eigen schuld.
Nee, het is niet je eigen schuld. Maar het is meer en meer, en daar ben ik blij om, komt er bewustzijn over hoe ziekte ontstaan. En dat bewustzijn hebben we nodig door te begrijpen dat er een enorme overdracht is natuurlijk uit je familiesysteem.
Energetisch?
Ja, dat is energetisch, maar dat is wat we vroeger dachten van ja, dat is erfelijk. Maar erfelijk is ook energetisch. En je neemt dingen over als kind uit je familiesysteem waar je zelf niet bewust van bent, maar we worden er meer bewust van hoe dat werkt.
Maar dat zijn toch energieën?
Dat zijn, ja.
Dat het genetisch allemaal niet zo simpel is als we 10, 20 jaar geleden dachten. Dat bestrijdt geen wetenschapper meer.
Nee.
Epigenetica is een poging,
exact,
om het genetisch model nog een beetje overeind te houden.
Nou ja, de epigenetica, die komt er dus ook achter dat jouw denken en je emoties van invloed zijn op hoe jouw fysiek en je lichaam reageert. En hoe jouw DNA reageert. En hoe er dan iets aan of uitgezet wordt. En of jij een bepaalde ziekte wel of niet gaat ontwikkelen. En dat is, en dat is waar je, als je in een proces gaat, hè, als mensen bij mij komen, ik zeg nooit, mensen die ernstig ziek zijn, zeg ik natuurlijk nooit van, nou kom maar, ik ga EFT doen en dan word je beter. Want zo simpel is het niet.
Nee.
Maar ik ga wel naar mensen kijken van, goh, het is wel grappig als je het aan mensen zelf vraagt, hè, die ziek zijn. Wat denk je dat de oorzaak is dat je deze ziekte ontwikkeld
dan
hebt?
Dan komt er wel altijd
komt er heel
duiding,
veel los.
Ja.
En mensen zelf weten ergens wel van, joh, ik heb veel dingen gedaan waar ik heel veel pijn aan gehad heb. Mentale emotionele pijn.
Ja, ja.
Wat ik heb laten liggen, waar ik niet naar heb gekeken. En daar ga ik dan naar kijken, naar mensen. En dat is eigenlijk het opschonen van een hoop oud zeer.
Ja.
Kom ik ook weer een beetje op jouw terrein natuurlijk.
Ja.
Een hoop oud zeer wat ruimte geeft in het lichaam. En dat kun je altijd nog opruimen. Ja. Daar is het nooit te laat voor.
Ja. Ik kan helemaal mee. Maar dan kom je op... En dat is een beetje een doktersvraag, hoor. Maar die stel ik toch. Is dan eigenlijk niet de potentie van het tappen ook nog heel erg de preventie. Dus als je emotionele huishouding op orde brengt, dat je daarmee kan voorkomen dat mensen ziek worden.
Absoluut.
En je kan nog steeds van luchtvervuiling kan je ook longkanker krijgen en van roken.
Ja. Ja.
Maar het opschonen van je emotionele systeem, daar zou dan preventieve...
Nou, dank je wel, want dit is wat ik eigenlijk heel graag wil. Dat EFT net zo normaal wordt als dat je je 's ochtends doucht of je tanden poetst. Maar dat je dus ook besef hebt dat je je mentaal-emotionele systeem af en toe moet opschonen. Dat dat heel belangrijk is voor je welzijn en gezondheid.
Maar Yvonne, dan gaan we naar de middelbare school, dan gaan we naar het onderwijs. Dan gaan we helemaal niet in de zorg.
Waarom denk je dat ik Heftig geschreven heb? Dat is een boek... Een EFT zelfhulpboek voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 18. Dat is een hele kwetsbare leeftijd als jongeren.
Dat weet iedere ouder. Dat weet iedereen die 13 tot 18 is
en
geweest.
En zeker op dit moment is het zo belangrijk dat die jongeren leren hoe ze met hun emoties om kunnen gaan. Leren hoe een bepaald zelfbeeld maar een gedachte is en niet de waarheid en de werkelijkheid is. Over wie ze zijn of wat ze voelen. En ik heb dat boek geschreven. Het is vlak voor de corona uitgekomen, eind 2019. Nou, toen gingen we de corona in. En eigenlijk zou dat boek dus... voor elke puber zou dat moeten weten.
Ja.
Het gaat best ver. Ik heb hele heftige thema's daar ook meegenomen... omdat we het aan het begin van dit gesprek al hadden over depressie.
Mm-hmm.
Eenzaamheid, depressie, zelfs heb ik het over zelfmoord. Omdat ik weet...
De statistieken zijn natuurlijk gruwelijk.
Ja.
Als je jonger dan 30 bent en je gaat dood... is statistisch gezien de meest waarschijnlijke oorzaak... jezelf het leven benemen.
Ja, ik vind dat ook een heel belangrijk onderwerp. Mede ook omdat ik dat zelf heb meegemaakt in mijn gezin van herkomst. En dat is voor mij natuurlijk daardoor ook een drijfveer... om mensen uit te leggen van hoe jij zelf in elkaar steekt. Hoe je gedachten werken. En dat mensen die depressief worden... natuurlijk hun mentale geest met hen op de loop gaat.
Ja.
En ze de weg terug niet meer kunnen vinden. Dus ja, Heftig is voor mij een poging geweest om jongeren, juist jongeren... want kijk, als volwassenen bij mij in de praktijk komen... ze zijn 30, 40, 50, 60... ja, dan hebben ze al een heel leven achter zich. En ik heb natuurlijk liever dat die kinderen al van begin af aan dat leren.
Ja.
En daarom wil ik ook graag mensen opleiden. Ik heb een paar mensen die op scholen in de klas staan. Vind ik zo fijn.
Ja.
En die doen EFT met die peutertjes van 4 in de klas.
Maar is dan dat niet de plek waar het wetenschappelijk onderzoek in Nederland het beste zou kunnen beginnen?
Ja, misschien wel.
Omdat er onderzoek naar preventie...
Preventie is natuurlijk super belangrijk.
Van mentale problematiek.
Ja.
En dan zijn, we hebben het niet meer over stoornissen. Het gaat niet meer over preventie van PTSD of depressie. Het gaat gewoon over emotioneel welbevinden.
Emotioneel welbevinden. En het wordt natuurlijk steeds moeilijker voor mensen... om zich emotioneel wel te bevinden... door hoe onze maatschappij zich heeft ontwikkeld... en de druk die er staat, vooral ook op kinderen. De prestatie. Alle zaken die nu spelen, kan je afvragen van goh, wil ik überhaupt nog een kind in de wereld zetten? Want er zijn nogal wat problemen die opgelost moeten worden.
Ja.
Dus ik denk dat een stabiele mentale emotionele balans voor kinderen super belangrijk is. Ja.
Nou, ik hoop dat de minister van Onderwijs ook heeft geluisterd.
Ja,
en vooral dat er nu zich mensen bij jou gaan melden.
Nou ja, en ik denk wat vooral belangrijk is... dat mensen die met kinderen werken, dat die EFT leren...
Ja.
Zodat zich dat kan verspreiden. En juist omdat EFT zo simpel is... en dat hoor ik dan ook van de mensen die het doen met kinderen... met kinderen werkt het heel snel. Kinderen pakken het heel snel op. Kinderen vinden het leuk. In Amerika zijn er al heel veel scholen die EFT toepassen. En dat je merkt dat de leerprestaties beter worden. De sfeer in de klas wordt beter. Je helpt kinderen al heel erg om bepaalde lastige zaken in het leven die we eenmaal allemaal gaan ervaren. Mm. Om die beter op te kunnen vangen. Dus ja, dat heeft alleen maar voordeel.
Nou, de tijd dwingt ons tot een punt. Maar nog even de vraag, tipt Yvonne zelf om in balans te blijven?
Absoluut.
Nog steeds?
Ja, ik heb een hele lieve Engelse collega. En wij hebben om de 2 weken afspraak met elkaar. En dat wordt eigenlijk ook altijd aangeraden. Dat we zelf bezig blijven met het opruimen van zaken. Heel belangrijk. En ik vind eigenlijk dat elke hulpverlener bezig zou moeten zijn met het opruimen van zijn eigen processen. Hoe meer wij opgeschoond in balans zijn, hoe beter we een ander kunnen helpen. Zeker ook als je kijkt naar overdracht, tegenoverdracht, dat soort zaken. Maar ik doe dat zelf ook nog regelmatig, ja.
Maar dan moeten we afsluiten met hele stichtelijke woorden. Dan hebben we het eigenlijk over een leefwijze en niet meer over een techniek of een therapie.
Als het onderdeel wordt van je leven, en er zijn meer dingen onderdeel van mijn leven, zoals bijvoorbeeld ook yoga, meditatie. Als EFT onderdeel wordt van je leven en je weet gewoon, het is net als fietsen. Als je het eenmaal hebt geleerd, dan weet je, oh, dat kan ik doen. Maar je moet je er wel bewust van zijn dat je het niet, want mensen vergeten het vaak, weet je wel, met al dat soort dingen. Vergeten het wat goed is voor ons. Leer EFT en weet gewoon, als er iets is, ik ben uit balans, ik kan altijd EFT toepassen. En het gaat ook een stukje over verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn kunnen nemen. En ik denk dat, nou, stichtelijke woorden, als mensen leren dat het bij hen zelf ligt en niet bij die ander die jou pijn doet, of bij die ander waarmee je in conflict bent. Die ander is helemaal niet belangrijk. Die ander reflecteert alleen maar dat wat er in jou is. En op het moment dat je dus verantwoordelijkheid neemt voor je eigen emoties, dat wat je zelf voelt, en daar met EFT een oplossing voor kan vinden, dan wordt de wereld een stukje simpeler.
Nou, ik dank je wel. Het was aangenaam praten met je.
Dank je.